Eerste mededelingen namens de kerkenraad. Volgende week zondagmorgen zal er voorbereiding zijn op het te vieren heilig avondmaal. Volgende week zondagmiddag zal er een aangepaste kerkdienst gehouden worden in de herstelde vormde gemeente te Sommelsdijk. Voorganger in die dienst is dominee C. Gielen. De collecten vandaag, 1 collecte bestemd voor de kerkelijke kassen en volgende week eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En van dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Wij gaan zingen gemeente Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Psalm 36 vers 2. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Uw oordeel grondloos gij behoedt en zegent mens en beest. En doet uw hulp nooit vruchtloos vergen. Psalm 36 vers 2. tweede vers. Psalm 6, vers 2. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En wat er verder volgt na het horen van de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Voor deze morgen komt uit het Nieuwe Testament. We openen Gods woord in Handelingen en daarvan hoofdstuk 16. En we lezen eruit vers 1 tot en met 15. Schriftlezing komt uit Handelingen 16. En we lezen daaruit de versen 1 tot en met 15. En hij, dat is Paulus, kwam te Derbe en Lystre. En ziet, aldaar was een zeker discipel met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystre en Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen, en hij nam en besneed hem, om der Joden wil die in die plaatsen waren, want ze kenden allen zijn vader dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de verordeningen over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. En als ze Frygië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysië gekomen zijnde poogden zij aan Bithynië te reizen, en de Geest liet het hun niet toe. En zij Mysië voorbijgereisd zijnde kwamen af tot Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande die hem bad en zeide: kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om denzelven het evangelie te verkondigen. Van Troas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis. En vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden, en nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als ze gedoopt was en haar huis, bad zij ons, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. Tot zover de schriftlezing. We willen samen eerst gaan bidden om Gods zegen over deze dienst. En we willen ook in ons gebed voorbeden doen en ook dankzegging. Voorbeden willen we doen voor zuster Driessen van de Prins Hendrikstraat, die deze week in het ziekenhuis van Dirksland een operatie zal ondergaan. We willen ook voorbeden doen voor onze predikant dominee Egas, die morgenavond weer terug hoopt te komen. Dankzegging voor broeder A. Hollaar. We willen ook dankzegging doen dat de operatie tot hiertoe goed mocht gelukken. We willen ook dankzegging doen voor Lucas de Deugd. Bij hem mocht de ooroperatie goed verlopen. We willen ook dankzegging doen voor ons oud lid Jaco van Walsum. Die is aangenomen in Apeldoorn via het admissie-examen. En ook willen we de Heere dankzeggen voor allen onder onze jongeren die het examen met een goed resultaat mochten afsluiten. En ook hen waar het anders is gegaan, willen we ook aan de Heere opdragen. Zullen we samen bidden. Hier wordt de rust geschonken, o Heere. En dan is dat een wonder dat u dat geeft. Een plaats op aarde, een plek in ons dorp, maar ook momenten in ons leven, de zondag, om samen te komen onder het woord en om daar uw woord te mogen horen verkondigen, de psalmen te zingen en uw aangezicht te zoeken. Heere, wat een wonder dat u die plaats hebt gesticht. Want daarvan zingt toch ook David: wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Dat is geen werk van mensenhanden, geen werk van menselijk inzicht of organisatietalent. Maar het is het wonder van u, de drie-enige God, dat er een gemeente is. Dat er een plaats op aarde is waar uw woord wordt geopend. En waar u door dat woord en door de bediening van uw Heilige Geest harten opent voor u, opdat de kennis er mag zijn van u, opdat u wordt aangenomen door een waar geloof en het leven uit u wordt gekend en openbaar komt. Want u te kennen, Heere, dat doet toch ook kennen, want dan komt het openbaar dat we uw eigendom zijn. O Heere, zo ziet alles op u. Wanneer u ons zo samenbrengt door uw goede hand, dan is dat, Heere, dat onze ogen op u geslagen zijn, om van u een zegen te verwachten, van u een zegen te vragen. Het is aan onze kant een onverdiende zegen, een zegen die wij veel meer zelfs verbeurd hebben door onze gedragingen, door onze gedachten, door onze voorbereiding ook, want onze voorbereiding is nooit genoeg, nooit voldoende. Maar Heer, u komt toch altijd over bergen van schuld heen en ook bergen van onze tekorten heen. En zou u nog willen spreken, Heere, heel persoonlijk in ons hart, maar ook in het midden van de gemeente, krachtig werken. En dat er zo mag worden opgemerkt dat u de levende bent. Dat u nog steeds doorgaat met uw kerkvergaderend werk. Dat u nog steeds doorgaat om een gemeente te vergaderen ten eeuwige leven. Hier op aarde is er nog zoveel stijgerwerk. Heren, dat we toch dat mogen beseffen. Dat het erom gaat dat we tot de levende kerk behoren. Dat ons hart door u geopend moet zijn. En dat we zo hartelijk aan u verbonden zouden zijn. Heere, wilt u zo geven dat de prediking van die zaak eens tot onderwijs mag zijn. En ons op de knieën mag brengen voor het eerst. Om dit werk van u de Heere te mogen begeren. Dat u het hart opent. Maar ook bij vernieuwing. Om het te mogen kennen zoals ook een Lydia. Dat ze hen dwong. De dienstknechten van de Heere dwong om bij haar te blijven. Opdat ze ook het onderwijs uit hun mond zou ontvangen. Dan is er ook een verlangen, Heer, in het leven van al uw kinderen. Om op de dag van de opstanding van u, de Heer Jezus Christus, onderwezen te worden in u. En om zo ook de kracht van uw opstanding te mogen ervaren. Heer, wilt u zo ook dat geven in het leven van uw kinderen. Dat ze nader bij u mogen worden gebracht. Dat ze u al meer mogen kennen. En mogen staan op dat vaste fundament. En dat ze zo ook een geur van Christus mogen verspreiden. Een leesbare brief te zijn. Heere, daar is de gemeente goed mee. Als er zulke mogen zijn. Dat het niet verborgen blijft, maar openbaar komt. Dat ware geloof in u. Dat is zo onze nood in onze dagen, Heere. Dat we zoveel voor onszelf leven. Zoveel voor onszelf houden. Maar wilt u nog gesloten monden openen? En dan moeten we het ook belijden, Heere. Wanneer onze mond gesloten is, dan is dat vaak ook reden om reden van onze zonden. Want als wij dwalen en als wij zondigen, ja, als we tegen u opstaan, dan moeten we zwijgen. David, die wist dat ook. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd. Hij zweeg vanwege zijn zonden. Maar o Heere, toen hij zijn zonden bekende, toen hij ze eerlijk beleed na ernstig overleg, u hebt ze willen wegnemen, al die zonden. En dan gaat de mond ook open. Dan gaan we goed van u spreken en slecht van onszelf. Wilt u het geven, Heere, als het uw kinderen betreft, dat ze in een struikgewas van de zonde zijn verward geraakt, dat ze nog eens door uw genade, door uw kracht het mogen zien en die nood ook voor u mogen neerleggen. Want dan bent u toch de machtige om ook al die strikken te verbreken. Heere, zo zijn onze ogen op u geslagen om uw zegen te vragen. Wees zelf in ons midden en wil ons door geest en woord onderwijzen. En dat ook in ieder van ons, Heere, ouderen en jongeren, of nu klein zijn, de allerkleinste in ons midden, of oud en grijs geworden. O Heere, wilt u niemand van ons voorbij gaan? En dat is het wonder, u gaat niemand voorbij. Want u bent in ons midden door uw woord en u wilt spreken. Heere, bekeer ons dan van die goddeloze gedachten. Dat u niet zou willen schenken. Dat u niet zou willen geven. Dat u niet een genadig God bent. Want dan hebben we heel het woord van u tegen ons. Want uw woord getuigt dat u een vergevend God bent. Gaarne vergevend. Goedertieren. Trouw terwijl wij ontrouw zijn. Heere, dat we zo eens een recht zicht op u mogen ontvangen. En daarvoor zijn we ook afhankelijk van u, Heere. Maar daardoor kan het ook, want daardoor kunnen nog mensen tot u worden bekeerd. Dat het nu een zaak is van u alleen, om zondaren te trekken uit de duisternis tot uw licht. Heere, wees dan zelf in ons midden. En zo willen we ook dankzegging doen. Dankzegging voor zuster Driessen, die geopereerd moet worden. Er kan zo tegenop worden gezien. Ook door onze zuster en alles en allen die om haar heen staan. Maar wilt u zelf, Heere, met haar gaan. En dat ze het ook van u mag verwachten, ook als ze zich overgeeft aan de operatie. Overgeeft aan hen die kundig zijn. Dat het dan ook in biddend opzien tot u mag wezen. Dat het ten diepste ook een overgeven aan uw hand mag zijn. En dat ook deze weg die u met haar gaat, haar persoonlijk mag verbinden aan u. Of al meer mag verbinden. Heere, dat ze ook zo deze nood en de vragen rondom de operatie, dat ze die bij u mag kwijtraken. En zo willen we als gemeente ook om haar heen staan en haar opdragen aan u. En geef ook dat er bij de voordeur in de gemeente ook voor deze mevrouw mag worden gebeden om haar bij de voordeur op te dragen. Heere, dat ze ook in de gemeente het mag worden ervaren. Als één lid leidt, dan leiden alle leden. En zo willen we ook bidden voor onze dominee. Wilt u hem ook weer veilig bij ons thuis brengen? Veilig thuis in zijn gezin, bij vrouw en kinderen. Wilt u hem veilig thuis brengen in het midden van de gemeente? En dat hij ook hier weer zijn werk verder mag verrichten. En wilt u ook allen gedenken, Heren, die het moeilijk hebben, waar zorgen zijn en waar ziekte is. Wilt u in die nood nog geven dat uw naam wordt aangeroepen. En dat het ervaren wordt dat u een helper bent en dat u een hoorder bent van de gebeden. Zo willen we ook dankzegging doen voor broeder Hollaar, nu hij ook een operatie heeft moeten ondergaan. Heren, dan mag er ook reden tot dankbaarheid zijn. Het was risicovol, maar u hebt tot hiertoe willen sparen en dragen en alles nog wel willen maken. En het is tegelijkertijd ook waar, Heren. Het is ook een roepstem van u. Een klop op de deur van het hart. En nu is het ook onze nood, Heren. We kunnen die harte deur van ons niet zelf openen. Maar u die klopt, u wilt toch ook harten openen. Wilt u het ook hem geven, Heren? Of al meer geven? Want dan zal zijn hart zich uitstrekken naar u met het gebed. Opdat ik u al meer mag leren kennen, Heren. Dat ook dat zijn wens en zijn verlangen mag zijn. En wilt u ook zijn met, willen ook dankzegging doen voor Lucas de Deugd. Zijn operatie mocht goed gelukken. Het mocht een goede afloop hebben. Heren, dat ook hij op zijn jonge leeftijd ook de gewenste resultaten mag ontvangen die beoogd zijn met deze operatie. En wilt u ook hem bij het vervolg nabij wezen. Wees alle nabij die om hem heen staan. En dat ook zijn ogen op u mogen zijn geslagen. Hij is nog jong, Heren, maar ook nu, in zijn jonge jaren, u klopt op zijn hart. Wilt u ook hem in zijn jonge leven tot u trekken. Dat hij het ook van u mag verwachten. Boven alles het nieuwe hart, want dat wilt u toch geven. Geef het ook hem, Heren, en alle kinderen in de gemeente. Dat ze door u bekeerd mogen zijn. Want we stellen het zo makkelijk uit tot later. En wij ouderen zijn zo geneigd om dat nieuwe leven niet toe te schrijven aan kinderen. Dat het nieuwe hart niet noodzakelijk zou zijn voor een klein kind. Maar o Heere, wat is dat ook vreselijk dat het zo in onze gedachten kan leven. Wilt u onze kinderen bekeren, Heer. En zo ook in die weg bewaren voor de ongerechtigheid en voor de zonde. Want de vreze des Heeren, dat doet wijken van het kwade. Wilt u zo u ontfermen over onze kinderen. Zo willen we ook dankzegging doen voor Jacob van Walsum. Hij is aangenomen via het admissie-examen. En daarin hebt u ook hem willen verblijden, zijn ouders willen verblijden en allen die om hem heen staan. Heren, dan zijn er ook meerderen die aangenomen zijn door het admissie-examen. Dat is dan een wonder dat u nog daarin ook voort wilt gaan. En nog spreken wilt midden van onze kerken. dat er ook in de voorduur van de studie het van u mag worden verwacht en dat ook hun ogen op u mogen zijn geslagen. Zo willen we ook dankzegging doen voor allen die examen gedaan hebben en die met een goed resultaat mochten afsluiten. Wilt u met hen zijn, ook hen die het resultaat niet hebben verkregen. Heer, wilt u ook hen nabij zijn als het teleurstelling was. Zo willen we onze dank, onze voorbeden, al onze vragen voor u neerleggen. Heere, zegen ons, om Christus wil. Amen. We gaan zingen uit Psalm 51 en daarvan vers 5 en 9. Psalm 51, vers 5. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden en spreek mij vrij van mijn gruweldaad. En ook het negende. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. Psalm 51, vers 5 en 9. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heere en aan zijn dienst. De Heere zegenen u en uw gaven. Tekstwoorden voor de prediking deze morgen komen uit Handelingen 16, vers 14 en 15. Handelingen 16, vers 14 en 15, onze tekst. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons tot zover. Gemeente, in de gevangenis waar Paulus is terechtgekomen, is hij nog steeds bezet met die ene gemeente. Paulus is voortdurend in gedachten bezig met verschillende gemeenten en hij draagt ze op aan de Heere. Maar deze ene gemeente in het bijzonder ligt hem na aan het hart. En ook als hij in gevangenis gezet, dan is het met name deze gemeente die hem nog steeds ieder moment voor de aandacht is. Het is de gemeente van Filippi. We lezen dat in het begin van de Filippenzenbrief. Waar we hem horen zeggen tot de Heer: ik dank mijn God zo dikwijls als ik uwer gedenk, te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. Dus steeds brengt hij die gemeente Filippi bij de Heere. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik uwer gedenk, te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. Hij noemt die naam. Telkens weer legt hij die gemeente van Filippi voor de Heere neer. En dan blijkt ook in het vervolg van de Filippenzenbrief dat hij daar ook van getuigt, vertrouwende, ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat volleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Dan mag Paulus zelf het werk van de Heere, dat begonnen is in Filippi, bij de Heere terugbrengen. Dat is een grote zaak, ook voor een dienstknecht van de Heere. Het is niet zijn werk, maar om nu het werk van de Heere zelf bij de Heere terug te brengen. Paulus wijst er niet op zijn werk te Filippi, op zijn preken. Nee, maar het werk van de Heere brengt hij bij de Heere terug. Vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat volleindigen zal. Dat goede werk dat de Heere heeft begonnen in Filippi, dat brengt Paulus voor de Heere. En dat goede werk dat de Heere begonnen heeft, daar worden we bij bepaald in de versen 14 en 15 van Handelingen 16. Waar we lezen van een vrouw, van Lydia, die in de Heere gaat geloven. Dat goede werk waar Paulus van getuigt in Filippenzen 1, dat goede werk dat de Heere is begonnen, dat zien we hier voor ogen gebeuren in onze tekstwoorden. Waar een vrouw tot bekering komt, Lydia. En dat is niet het werk van die vrouw. Ook niet het werk van Paulus. Dat hij zo goed stond te preken of zo begaafd was. Nee, maar onder de prediking van het woord heeft de Heere haar hart willen openen. En dat is nu ook het wonder van zalig worden. En daar willen we samen naar gaan luisteren. Het goede werk in het hart en leven van Lydia. En we letten op twee gedachten. Het woord van de Heere en het geloof van Lydia. Onze tekstwoorden bepalen ons bij het goede werk begonnen in het hart en leven van Lydia. Het woord van de Heere en het geloof van Lydia. Het woord van de Heer onze eerste gedachte. De Heere zelf zendt zijn woord naar de grote stad Filippi. En we zijn met onze schriftlezing begonnen in het eerste vers van Handelingen 16, waar we lezen van Paulus, hoe hij op weg gaat om de gemeenten te bezoeken die hij tijdens zijn eerste zendingsreis heeft bezocht en die hij nu opnieuw wenst te bezoeken. Daarvan met name lezen we in het slot van Handelingen 15, waar Paulus en Barnabas die gemeenten wil bezoeken om ze opnieuw te zien en opnieuw te vertroosten. Maar dan komt er een scheuring tussen Paulus en Barnabas en dan blijkt dat Barnabas een andere kant op gaat en Paulus gaat ook een andere kant op. En dan in het begin van Handelingen 16 lezen we dat hij Timotheus te Derbe en dat hij daar Timotheus mag meenemen als zijn metgezel. Samen trekken zij dus verder en bezoeken zij de verschillende gemeenten en ze brengen daar ook de verordeningen over die in Handelingen 15 met name naar voren zijn gekomen, het apostelconvent, dat ze daar ook de besluiten van die vergadering doorgeven aan de verschillende gemeenten die zij bezoeken. Maar wat blijkt dan wanneer Paulus zo van gemeente naar gemeente verder gaat? Dus hij komt telkens weer in de gemeenten die ze al hebben gesticht. Dan lees je dat ze daar doorgaan van Frigië en het land van Galatië. En dat ze dan verhinderd worden door de Heilige Geest om het woord in Azië te spreken. En dan zie je daar als het ware een soort rondtasten, dat Paulus het ook niet weet hoe hij verder moet. En dan komen ze aan Mysië en dan proberen ze door te reizen naar Bithynië. Als je dat ook op de kaart ziet, zie je dat hij tastenderwijs zijn weg zoekt. Maar ook dan lezen we opnieuw dat de Geest het niet toelaat. Er is een soort verhindering. Paulus kan niet verder. Hij is op zendingsreis. Hij wil het woord verkondigen. Hij heeft gemeenten bezocht. En hij probeert verder te komen. Met het woord ook verder te komen. Maar er is een soort verhindering. En Lucas, de schrijver van Handelingen, schrijft die verhindering toe. Niet aan de omstandigheden. Hij schrijft de verhindering niet toe aan de moeite of aan de lichamelijke zorgen, want iedere kilometer moeten ze lopend afleggen. Nee, de verhindering schrijft hij direct toe aan de Heilige Geest. En dat zegt ons dat Paulus en ook zijn metgezel, dat ze ervan bewust zijn geweest dat de Heilige Geest op een hele directe wijze hen heeft verhinderd om het woord door te geven. En met name op het punt van het woord vindt die verhindering plaats. Want we lezen dat die verhindering betrekking heeft op het woord te spreken. Wat we daarbij moeten indenken, dat is mij niet helemaal helder geworden. In ieder geval, dat woord kan hij niet doorgeven. Of er weerstand was bij de hoorders, of dat bij hemzelf als prediker, dat daar de weerstand zat. Maar in ieder geval Paulus, hij is ervan doordrongen, en ook Timotheus, dat het de Heilige Geest is die hen verhindert. Dat zal niet zomaar iets geweest zijn voor Paulus. Hij die geroepen is door de Here, Handelingen 9. En die als een getuige van datgene wat hij gezien heeft en gehoord heeft, is uitgezonden om van Christus de opgestane te getuigen. Hij wordt verhinderd door de Heilige Geest. Dat moet wat zijn voor hem. En juist met dat punt van het woord te spreken, waartoe hij juist geroepen is, een getuige te zijn. En hij gaat in de weg en hij begeeft zich in de weg en hij is een getuige van Christus. En als hij dan zo dat land doorreist en van plaats naar plaats door Galatië doorgereisd, hij wordt verhinderd dat woord te spreken. onbegrepen weg voor Paulus. En zo komt hij uiteindelijk aan in Troas. En daar mag hij een gezicht zien in de nacht. Tijdens dat rondtasten in het donker is de Heere hem niet kwijtgeraakt. Misschien dat Paulus de Heere wel is kwijtgeraakt. Met de vraag van hoe moet het nu verder? Maar de Heere ziet zijn knecht in het donker rondtasten. En op tijd, op Gods tijd, komt de Heere en krijgt Paulus een gezicht in de nacht. Een Macedonisch man. Hij zal hem waarschijnlijk wel hebben herkend aan zijn kleding of aan zijn uiterlijk, hoe hij eruit zag. Maar Paulus herkent die man als een Macedoniër. Dat is dus een man niet van Klein-Azië, maar van de overkant van de Grote Zee. Een man uit Europa, een ander werelddeel. En als hij dan dat gezicht ziet en hij ziet die man en hij hoort die man spreken, kom over en help ons. Dan mag Paulus uit dat gezicht concluderen voor zichzelf dat de Heere daarin spreekt. Want dat had de Heere immers beloofd bij zijn roeping, dat de Heere aan hem verschijnen zou. En ook steeds weer verschijnen zou om de weg te wijzen die hij moet gaan. Met name ook in Handelingen 26 kun je dat lezen. Als Paulus daar even terugblikt op zijn roeping, dat de Heere dat aan hem heeft beloofd. Om ook doorgaand aan hem te verschijnen en hem de weg te wijzen. En hier zien we dat vervuld worden hoe de Heere op dat punt waar Paulus is doodgelopen, dat de Heere daar nieuwe wegen gaat openen, deuren opendoet en dat Paulus mag weten waar hij naartoe moet met het woord van de Heere. Dat is niet zijn woord. Dat woord moet hij niet met menselijke inzicht verkondigen of met tactieken en technieken, nee. Maar in afhankelijkheid van de Heere wordt de richting van het woord bepaald door de Heere zelf. Dat is ook een les voor een dienstknecht. Om niet eerst met je verstand te raden te gaan, maar om je handen te vouwen. En om de weg van de Heere te vragen. En om te begeren in de weg van de Heere te gaan en te zijn en te mogen blijven en te worden gehouden door de Heere. Dan is dat wel een weg tegen het vlees. Maar ook een weg van vreugde. Want als de Heere de weg wijst, dan is er ook diepe blijdschap. En zo mag Paulus terstond besluiten uit dit gezicht dat de Heere ons geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Hij krijgt zendingsterrein toegewezen, nieuw zendingsterrein. En dan varen ze van Troas over naar de overkant. En dan gaat ook alles letterlijk voor de wind, want een reis die anders een paar dagen duurt, doen ze nu in een handomdraai. Want we lezen zo treffend dat ze liepen recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis. 2 dagen varen ze naar de overkant, naar Europa. Dat betekent dat de wind letterlijk zo van achter in de zijden heeft geblazen. Dus ook de weersomstandigheden voldoen nu ten volle aan de wensen van de Heere, de Kurios. Dat woord moet naar Filippi en daarom waait de wind precies uit de goede richting. Dat zijn van die details. De Heere zorgt en hij stuurt zijn woord. Er gaat geen dag verloren. Wind volaan in de zeilen. Zo gaat Paulus, zo gaat hij met Timotheus, zo gaat hij naar de overkant. En dan blijkt ook, als ze dan daar zijn aangekomen in Neapolis, dat dan ook dat daar Lucas bij hen is gekomen. Maar vanaf dat moment lezen we vanaf vers 10, lees je dat er in de wijvorm wordt gesproken. En dat duidt op de schrijver Lucas, die er vanaf dat moment ook bij is. Zo zijn ze dus in Neapolis En vandaar gaan ze naar Filippi. En daar onthielden zij zich ettelijke dagen. Hij is door de Heere gestuurd om het woord van de Heere te verkondigen. Om dezelfde het evangelie te verkondigen. Een Macedonisch man heeft hen geroepen. De Heer heeft hen geroepen. En dan lezen we zo treffend. Als ze dan in Filippi zijn, onthouden ze zich daar ettelijke dagen. Het is een grote stad. Een kolonie. Een stad met een duidelijk Romeins karakter. Waar ook vele veteranen hun laatste dagen slijten. En daar is Paulus in die grote stad, een handelsstad, op een kruising van grote handelsroutes, ligt die stad. Daar is Paulus naartoe gezonden om het evangelie te verkondigen. Maar waar? Nu concreet, waar moet hij zijn mond open doen? Waar moet hij spreken? Wel, dan weten we ook uit de andere hoofdstukken van Handelingen dat Paulus altijd probeert om aansluiting te zoeken bij de synagoge, om daar allereerst voor de Joden ook het evangelie te verkondigen. Het is treffend dat ze hier nu op deze, in deze stad, dat ze naar buiten gaan op de dag van de Sabbat. En dat ze een plaats zoeken buiten de stad aan de rivier waar het gebed placht te geschieden. Dat kan erop duiden dat er in de stad geen synagoge was. Dat er misschien ook geen plaats was voor de Joden of voor de Joodse godsdienst. Of dat er te weinig waren. Het precieze weten we niet. In ieder geval, Paulus gaat met zijn metgezellen naar buiten, buiten de stad, aan een rivier. En daar is een gebedsplaats waar hij een aantal vrouwen ontmoet. Die daar samen zijn gekomen om de Heere te zoeken in gebed, om daar samen te zijn, op een gebedsplaats waar het gebed placht te geschieden, waar de naam van de Heere wordt aangeroepen. En daar komt Paulus en daar gaat hij het evangelie verkondigen. Hij mag het woord uitdragen. Er is een plaats waar hij het woord mag bedienen. En nu zo anders. Nu zo anders dan in Klein-Azië, waar we telkens weer die mededeling lazen van en de geest verhinderde het. En de geest liet het hem niet toe. En heeft het gevoeld. Weerstand, misschien wel vanuit zichzelf of bij de hoorders of in de omstandigheden. Maar heeft het kunnen herleiden. Het is de Heere geweest door zijn Heilige Geest. En nu, mag hij hier aan die rivier vrijuit het evangelie verkondigen. Er is plaats gekomen om het woord te preken. Wat dacht u? Het is toch geen vanzelfsprekende zaak dat hier een Bijbel op de kansel ligt. Dat het woord wordt verkondigd. Dat is een wonder. Een werk van de Heer. Een werk van de Curios om dat woord te zenden tot u en tot mij. Zo kunnen we dat opmaken uit dit gedeelte. Het is de Heere die goedertierlijk zendt, boodschappers van die zeer blijde boodschap, wanneer hij wil en tot wie hij wil. Dat zien we hier zo duidelijk naar voren komen. De Heere zendt zijn woord en Paulus preekt. Hij preekt. Nou, wat zal hij gepreekt hebben? Waar zal hij over gesproken hebben? Over zijn ervaringen, over de lange reis, over zijn persoonlijke bevindingen, over zijn verdrukkingen misschien wel? Nee. De inhoud van zijn preek staat niet afgedrukt. Het is niet opgeschreven door Lucas. En toch, Paulus, een getrouw dienstknecht van de Heere, wat zal hij nu gepreekt hebben? Hij zal gehoorzaam zijn geweest aan zijn roeping. En gehoorzaam aan zijn roepen, dat is gehoorzaam zijn aan de Heer die hem heeft opgedragen om te getuigen van hetgeen hij heeft gezien. En wie heeft hij gezien? Christus de opgestane en de verheerlijkte aan de rechterhand van de Vader. Door de rechterhand van de Vader verhoogd, die alle macht heeft in hemel en op aarde. En die door lijden en sterven het woord van God heeft vervuld. Al de beloften zijn in Christus, ja en amen. Dat zal Paulus verkondigd hebben. Hij zal gewezen hebben op zijn lijden en sterven voor onze zonden. 1 Korinthe 15. Maar ook ten derde dagen opgestaan uit de doden naar de schriften. Dat is altijd weer het punt wat Paulus maakt. Hij heeft geleden, hij is gestorven. Maar ook hij is opgestaan en ten hemel gevaren in overeenstemming met het heilig woord van de Heere. En dat we zonder hem niet kunnen sterven. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. Zo mag Paulus spreken. En zo mag hij het woord, het evangelie verkondigen. Voor een aantal vrouwen. Zo mag het woord ook komen tot u en tot mij. En zoals het woord tot die vrouwen komt. Zoals het woord tot u en mij komt. Zo kan het maar twee kanten opgaan. Of we nemen dat woord aan. Of we verwerpen het woord. Van deze twee is er maar één mogelijkheid. Geen tussenweg. Of we verwerpen dat woord waarin Christus centraal staat. Of we nemen dat woord aan. Er is geen neutrale tussenpositie. Verwerping of aanvaarding. Van het laatste getuigt de Bijbel dat Lydia het woord mocht aanvaarden. Het laatste, aanvaarden, het woord aanvaarden, dat mocht Lydia doen. En dat is onze tweede gedachte, het geloof van Lydia. De Heer heeft zijn woord gezonden. Dat woord is in een wonderlijke weg. Ja, voor de mens wonderlijk, maar voor de Heer een duidelijke weg. De Heer heeft dat woord naar Filippi gezonden. En Lydia, de purperverkoopster. Ze mag het woord aanvaarden. Wie is zij? Wie is zij? Wel, vers 14 gaat er helemaal uittekenen. Een zekere vrouw. Met name Lydia. De Lydische. Een vrouw waarvan ten diepste nog niet eens de eigen naam bekend is. Zij komt van Lydië. De Lydische. En daarom ook Lydia. Ze is afkomstig uit Thyatira. Dat is Klein-Azië. Dat is juist het gebied waar Paulus doorheen getrokken is. En waar de Heilige Geest hem verhinderde om het woord te verkondigen. Daar komt Lydia van oorsprong vandaan. Wonderlijke wegen. Die de Heere gaat met mensenkinderen. Kent u daar iets van die wonderlijke wegen? Of zit u hier vanzelfsprekend in de kerk? Is het geen wonder dat u hier bent en dat de Heere zijn woord tot u laat komen? Ze is een purperverkoopster. Een purperverkoopster. Ze verkoopt dus die stof die zo duur is en die door de groten der aarde wordt gedragen. Een purperverkoopster, een dure stof. En daarom is het ook zeer waarschijnlijk dat ze een vrouw is die vermogend is. Dat ze met de handel in de purper een goede boterham, belegde boterham, verdient. En deze vrouw die dus in Filippi is en daar haar werk mag verrichten. Die in Filippi woont, die daar haar leven leidt. Deze vrouw. Daarvan staat beschreven dat ze God diende. Ze diende God. Wat betekent dat? Ze diende God. Was het dan een Godvrezende iemand die de Heere dient, die de Heere vreest? Die God diende. Hoe moeten we dat nu zien? Wel, het staat hier beschreven van Lydia, die dus van oorsprong een heidense vrouw is. Een heidense vrouw en van haar staat vermeld dat ze God diende. Hoe moeten we dat zien? Wel, God dienen, godsdienstig zijn, Dat is eigenlijk een term voor hen, voor heidenen, die interesse hebben voor het woord van de levende God. Dat is een term voor heidenen die aansluiting zoeken bij het Joodse volk. De Godvrezenden die God diende. Het wordt ook beschreven van Cornelius in Handelingen 10. Ook hij was zo'n Godvrezende. Iemand die God dient. Een heiden die aansluiting zoekt bij het Joodse volk en bij het Joodse geloof. En iemand die God dient, die zoekt dus de God van het Oude Testament. En een volgende stap is dan ook dat zo iemand uiteindelijk overgaat naar het Joodse geloof. Een proseliet wordt. De overkomst naar het Joodse geloof. Maar dit is wel duidelijk. Iemand die God dient, een Godvrezende, is nog niet definitief toegetreden tot het volk van Israël. Maar het is een soort tussenfase, een overgangsfase. En dat blijkt ook wel bij deze vrouw, want ze gaat als heidense, gaat ze op de Sabbat naar de plaats waar het gebed placht te geschieden. Ze zoekt daar de samenkomst op van Joodse vrouwen. En daar zit zij, te midden van die anderen. En Paulus, hij preekt. Hij getuigt. Hij verkondigt het evangelie van Christus Jezus. En onder het horen van het woord gebeurt het wonder. Namelijk dat haar hart, dat ze gaat geloven. Ze hoorde ons, zo schrijft Lucas. Ze hoorde. Dat is al een hele zaak. Dat er aandacht is. Maar dan mag het bij Lydia van het horen overgaan in geloven. Want we lezen, ze neemt acht op hetgeen van Paulus gesproken werd. Ze neemt er acht op. Ze laat het niet langs zich heen gaan, maar ze neemt er acht op. Het blijft bij haar hangen. Dat woord wat ze hoort en waarin Christus centraal staat, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, dat woord, dat gaat naar binnen. En dan mag ze daar door het geloof amen op zeggen. Dan mag ze dat door het geloof aanvaarden. Dat woord dat Paulus spreekt, dat mag ze als de waarheid omhelzen. Dat mag ze als de waarheid geloven. Dat geloof dat amen zegt. Waarop? Hierop, Heere. Zoals ik leefde tot dit moment, dat was niet goed. Zoals ik leefde tot op dit moment, zelfs mijn zoeken in de godsdienst, zelfs mijn zoeken in Gods woord, het is alles zonde. Maar Heere, U bent de waarheid. U bent het leven. U bent de weg, zoals U verkondigd wordt door uw knecht Paulus. Zoals daar Christus wordt uitgeschilderd voor Lydia. Zo mag ze hem aanvaarden door het ware geloof. Ze mag hem omhelzen. En daarmee mag ze ook al het andere achter zich laten. Acht nemen op het woord. Hebt u het al mogen doen? Acht nemen op Christus die gekruisigd is. En die opgestaan is. Hebt u het mogen doen? Op hem acht genomen. Of zit u al jaren in de kerk en u hebt nog nooit acht genomen op Christus? Nog nooit hem aanvaard? Denkt u nog steeds in die tussenpositie te zitten? Niet tegen, dat ben ik niet. Maar voor, dat ook niet. Neutraal, dat kan niet. Acht nemen of verwerpen. Hier lezen we van Lydia, ze mag acht nemen. Acht nemen op het woord. Acht nemen op Christus en hem aanvaarden. dan komt het ook openbaar. Dan komt het ook naar buiten. Want als ze dan Christus mag omhelzen door het ware geloof, dan blijkt ook dat ze gedoopt wordt door Paulus. En als ze gedoopt was en haar huis, zo lezen wij. Ze wordt gedoopt. Ze heeft haar geloof dus ook mogen uiten, mogen uitspreken. Ze heeft daar als het ware ook geloofsbelijdenis afgelegd. Van haar geloof getuigenis gegeven. En op grond van dat getuigenis heeft Paulus haar gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat geloof kan ook niet verborgen blijven. Wanneer iemand Christus omhelst door het ware geloof, dan komt dat openbaar. Dan wordt dat bekend. Dan wordt er van gesproken, van getuigd. En niet alleen zij wordt gedoopt, maar ook haar huis, haar huisgezin en allen waar zij zeggenschap over heeft. Ze worden gedoopt. Het woord van Paulus gaat naar binnen en het wordt omhelst door het ware geloof. En zondaren mogen op Christus zien en worden gedoopt in de naam van de drie-enige God. En dan lezen we zo treffend dat zij het zegt. Indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. Jullie hebben toch geoordeeld dat ik getrouw ben. Jullie hebben geoordeeld dat de Heer het goede werk in mijn hart begonnen is. Jullie hebben geoordeeld toen jullie mij doopten dat de Heere mij heeft getrokken. Dat ik in de Heere geloof, zo kom dan in mijn huis. Het is de liefde die hier dringt. Ze dringt aan bij Paulus. Ja, ze dringt er sterk op aan. Want Paulus is niet gewoon om bij de mensen thuis te komen. Om te leven op de kost van anderen. Op kosten van anderen. Maar zij dwingt, zij dringt aan. En ze blijft vragen, kom in mijn huis. De deuren van haar huis gaan open voor de dienstknechten van de Heere. En blijf dan ook bij me. En zij dwong ons. Waarom dwingt zij? Wel omdat zij meer wil horen. Meer wil vernemen van deze dienstknechten van God. Zij dwong ons. Datzelfde woord staat ook geschreven van de Emmausgangers. Zij kregen onderwijs op weg naar Emmaus door die derde. En toen ze bij hun huisje gekomen waren, dan lezen we ook dat zij hem dwongen om te blijven. Om meer van hem te mogen horen. Meer van hem te mogen kennen. En dat is toch het leven. Iemand die Christus mag kennen. Die zal er toch naar verlangen om al meer van hem te kennen. Niet op deze wijze van ik heb Jezus aangenomen. Ik heb Jezus lief. Dat niet. Maar om nu vanuit de schriften onderwezen te worden. De Christus der schriften te mogen kennen. Dan gaat het er niet om dat je zegt van ik heb Jezus lief. En verder staat de wagen stil. Maar om nu de Christus der schriften te mogen kennen. Wat hij nu gedaan heeft. Zijn gerechtigheid. Dat hij al meer heerlijkheid krijgt. Dat ik besef dat hij tussen kan treden. Tussen God en mij. En daarom moet dat woord geopend worden. Telkens weer. Blijf dan bij me. Spreek telkens weer vanuit de schriften over hem. Over zijn werk. Over zijn namen. Spreek over zijn staten van vernedering. Van verhoging. Spreek over de schatten die hij verworven heeft. Voor doodschuldige zondaren. Dat is het leven. Dat ik steeds meer van hem begeer te kennen. En daarom is er ook verlangen naar de prediking van het woord. Dan is er gebed voor de prediking van het woord. Heere, wilt u het woord openen? En zij dwong ons. Hebt u zo ook al leren dwingen? Op de knieën. Zo dwingen op de knieën voor het aangezicht van de Heere. Heere, wilt u ook de dienstknecht van vandaag gebruiken? Als een middel in uw hand, opdat ik u de Heere al meer mag kennen. Of moet u het nog zeggen, ik ken hem helemaal niet. Ik verwerp hem nog en ik heb geen deel met hem. Misschien is dat uw nood. Dat u zegt, ik ken hem niet. En hoe kan ik hem kennen? En hoe kan ik dan geloven? We hebben het zo gehoord dat Lydia geloofde. En toen ik het zo meehoorde in de prediking, toen dacht ik op een bepaald moment, wat gaat dit vlug? En wat gaat dit snel? Lydia gelooft, ze mag het aanvaarden. En er is blijdschap bij haar en haar huis gaat open voor de dienstknechten van de Here. Gaat het dan zo makkelijk? Ja, zo makkelijk gaat het. Maar niet als een werk van Lydia. Het is niet de inspanning van Lydia geweest. Maar het is het werk van de Here in haar leven dat openbaar komt. Dat het uitkomt in het geloof van Lydia. Maar Lucas, als hij zo heel deze gebeurtenis overdenkt, de schrijver van Handelingen, dan kan hij maar één ding opschrijven. En dat is dit. Het is het werk van de Here geweest. Het is het werk van de Here geweest om het hart van Lydia te openen. Want dat stukje in de tekst hebben we nog overgeslagen in vers 14. Lydia hoorde ons en ze nam acht op het woord. En dan lezen we zo treffend dat tussenzinnetje. Welker hart de Here heeft geopend. En dat is nu het geheim van het geloof van Lydia. Dat de Here haar hart heeft geopend. Dat hart dat van nature op slot zat. Gesloten was voor de Here en voor zijn dienst. Gesloten voor de Christen der schriften. Maar de Here heeft haar hart geopend. Van zichzelf was haar hart gesloten. Van haarzelf uit was er ook niets anders dan ergernis. Zoals de Joden zich ergerden aan het kruis. De Joden ergernis. En voor de Grieken dwaasheid. Die ergernis. En die verachting. Zoals de Grieken over het kruis dachten als een dwaasheid. Dat zat ook in het hart van Lydia van nature. Dat zit ook in ons hart. Gesloten. Helemaal gesloten voor Christus. Zoals eens ook de stad Jericho gesloten was voor Jozua. Dat beeld gebruikt Matthew Henry. Om nu de geslotenheid van het mensenhart uit te beelden. Jericho deed zijn poorten dicht. Jericho versterkte zich. Jericho dacht tegen dat volk, tegen haar leidsman Jozua te kunnen bestaan. En de poorten op slot. Dat is nu het beeld van de mens van nature. Ook van Lydia, van u en van mij. Een gesloten hart voor de Here. Een gesloten deur voor Jozua. Maar wat lees ik dan? Dat de Here haar hart heeft geopend. Want de Here heeft alle macht. In hemel en op aarde. En als de Here dan door zijn woord gaat kloppen. Het evangelie laat verkondigen. Door hemzelf gezonden naar Filippi. En hij klopt op de hartedeur van Lydia. En hij klopt op de hartedeur van een verstokte zondaar. En hij klopt. Dan klopt hij niet als een onmachtige. Dan klopt hij niet als iemand die maar afwachten moet of er open gedaan wordt. Maar hij klopt als de machtige. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En hij is bij machten om gesloten harten te openen voor hem, voor zijn woord. Een hart dat eerst dicht zat. En dat is vijandschap. Als je hart dicht zit voor de Here, dan is er weerstand. Dan verschans je jezelf tegenover hem. Maar hij klopt als de machthebbende. En in zijn kloppen, door zijn woord, door geest en woord, wil hij nu een hart verbreken, openleggen. Net zoals we hebben gezongen op Psalm 51. Dan wordt het offer opgezonden tot de Here. Een verbroken hart en een verslagen geest. En waarom is dat hart nu zo verbroken? Waarom is zo'n geest nu zo verslagen? Wel hierom, omdat zo'n hart, Omdat zo'n geest het dan alleen maar kan belijden. Heere, ik ben een zondaar. Ik ben een gesloten zondaar voor u. En ik heb geen handen om naar u toe te gaan. En ik heb geen voeten om naar u toe te snellen. Dat wordt dan juist ingeleefd. Als de Heer het hier gaat veranderen. Mijn wil ombuigt. Mijn verstand verlicht. En mijn hart vernieuwt. Dan voel ik de pijn. O Heere, ik ben een gesloten zondaar. Maar zo'n gesloten zondaar in zichzelf. Voor eigen waarneming. Die kan maar één kant op. En dat is de kant van hem die staat te kloppen. Dat is de kant van hem die in de prediking wordt voorgehouden en voorgesteld, aangeboden en verkondigd. Vlucht tot hem en dan vlucht zo iemand. Want die kan geen andere kant meer op. Als je hart jezelf moet aanklagen en je geweten tegen je getuigt en de duivel je op je zonde wijst, waar moet ik anders zijn dan bij hem die mij wordt voorgehouden? Acht nemen op, omdat de Heere dat hart heeft geopend, al het oude, al het andere achter je te laten en uit te gaan naar Christus. Dat mocht zij doen. Kennen we er iets van? Van dat de Heere het hart heeft geopend en van het acht nemen op het woord. Misschien dat u zegt ja, maar mijn hart is nog steeds gesloten. Mijn hart zit nog steeds dicht voor de Heer. En wanneer ik het zo hoor, de Heer heeft haar hart geopend, dan lijkt het wel over of ik er niets aan kan doen. De Heer moet het toch doen. Ik moet maar afwachten. Nee, maar dat bedoelt Lucas niet met deze woorden. Niet dat we lijdelijk zouden afwachten. Maar met deze woorden bedoelt Lucas op te schrijven dat we juist zouden tot hem zouden roepen die het meest gesloten hart kan openen. Dat we juist tot de Heere zouden gaan om dat nieuwe hart te vragen. Om tot hem te roepen. Want wat bij de mens onmogelijk is, dat is juist mogelijk bij God. En dan wil ik u een voorbeeld vertellen. Uit het leven van George Whitefield, een van de predikanten die in de tijden van de grote opwekking in Noord-Amerika rondtrok. In de open lucht preekte hij en hij verkondigde het evangelie. Het was een heerlijke verkondiging. En hij stond een keer aan de oever van een rivier te preken voor een grote schare van mensen. Duizenden stonden voor hem. En hij preekte met name over het wonder, over het wonder van de bekering. En op een bepaald moment, te midden van die preek, zegt hij: mensen, jullie zijn net als die rivier. Dat water stroomt door uit de bergen naar de oceaan toe. Jullie worden voorgestuwd door jullie zonden. En jullie zijn onstuitbaar. Want ik kan jullie niet bekeren. Mijn woorden kunnen jullie niet bekeren. Mijn inspanning niet. En wanneer hij dat heeft gezegd, roept hij te midden van zijn gebed: o Vader in de hemel, red ze, want ze vergaan. Ook deze dienaar moest zijn onmacht inleven, maar tegelijkertijd tot de Heere vluchten. O Heere, red ze, want ze vergaan. En terwijl hij zo dat mag uitroepen, beginnen er ook mensen onder zijn hoorders te roepen tot de Heer: o, red ons, wij vergaan. En daarmee waren ze aan het juiste adres. Om juist van onze onmogelijkheid tot de Heere te gaan en het van de Heere te leren verwachten. Voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Heere, red mij. En dan zal de Heer ook redden. Want de Heer is geen machteloze. Maar hij is machtig om het meest gesloten hart hier in de kerk te openen. Om één druppel van zijn liefde in die doorgeroeste sloten te laten vallen. En dan springt de slot zo open om acht te nemen op hem die in de verkondiging centraal staat. Jezus Christus. Amen. zingen wij op Psalm 32 en daarvan het eerste vers. Samen danken en bidden. Heere, zo willen wij uw naam dankzeggen voor het woord dat we mochten horen. Gewezen zijn we op u, die harten opent. Een gesloten hart gelooft dat niet. Maar wilt u het doen, Heere? Want er zal ook een mensenkind met een gesloten hart pijn voelen om u te niet te kennen. De pijn voelen om gesloten te zijn. En dan zal er ook acht worden genomen op u die wordt verkondigd voor zulke zondaren. Heere, wilt u het doen in ons midden? Voor het eerst, maar ook al meer. Want u te kennen, dat is het leven. Wil onze zonden vergeven in spreken en in luisteren. En dat we u mogen overhouden, want we zijn erbij bepaald. Het gaat niet om een dienaar, het gaat niet om ons, maar het gaat om u. Heere, dat we u dan ook de eer mogen geven. Neem al het zondige weg. En wil ons ook in een middagdienst vanavond nog weer samenbrengen rondom uw woord. Om Christus wil. Amen. Zingen wij op Psalm 25 en daarvan het zesde vers. 25 vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelfs een leidsman wezen leren hoe hij wandelen moet. 25 vers 6. Thank you. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-eenige God, u zij al de eer. Amen.